Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse School. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen 2 dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling, 5 weekenden lang de teksten van Seneca in, beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan, dus houd de evenementenpagina van www.destoïcijnseschool.net in de gaten. En dan nu, na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles. Van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Hallo allemaal, goed dat je er bent in deze aflevering van de Stoïcijnse School. Vandaag neem ik je mee naar het motto van de Stoïcijnse School. En dat is, accepteer alles en leg je nergens bij neer. Of een variant daarvan, aanvaard alles en leg je nergens bij neer. Dit motto is een parafrase van Epictetus. En dan met name de dichotomie van controle, waar hij het in het handboekje over heeft, maar ook natuurlijk in zijn colleges. Ik hanteer dit motto al zo'n 1 of 4. Hij ontviel me toevallig een keer bij de uitleg van Epictetus in een cursus. En ik merkte dat hij voor mezelf ook heel goed werkte. En uiteindelijk eindigde hij dus ook op de website en op de visitekaartjes van de Stoïcijnse School en daarvoor van mijn praktijk doen doordenken. Laten we die eens even kort uitpakken. En laten we dan beginnen bij de dichotomie van controle van Epictetus. Sommige dingen liggen binnen je controle en sommige dingen liggen buiten je controle. Of soms wordt het ook vertaald met liggen binnen je macht of buiten je macht. Zijn aan jou of zijn niet aan jou, of zijn jouw verantwoordelijkheid of zijn niet jouw verantwoordelijkheid. Al die verschillende begrippen hangen met elkaar samen. Soms wordt die vertaald met op sommige dingen heb je wel invloed en op andere dingen heb je geen invloed. Of de zogenaamde cirkel van invloed. Dat is echt niet waar de Stoïcijnen het over hebben. Daar ga ik nog wel een andere aflevering een keer aan wijden. Maar met invloed heeft het niks te maken. Het is heel erg absoluut. Je hebt wel of geen controle. Dat is de basic. De vraag die wel vaak gesteld wordt is dan, waar ligt nou eigenlijk die grens tussen waar je wel en geen controle over hebt? En Epictetus is daar behoorlijk absoluut in en ook echt heel duidelijk. Wat ligt er niet binnen onze controle? Nou, de voorbeelden die hij geeft maken dat al duidelijk. Onze reputatie, onze gezondheid, onze status, of dat we rijk of arm zijn, in welk gezin we worden geboren, dat ligt uiteindelijk allemaal buiten onze controle. Wat binnen onze controle ligt is best wel uitdagend voor de moderne mens. Want hij noemt onze impulsen, onze overtuigingen, onze emoties, datgene waar we naar streven en datgene wat we proberen te vermijden. Het vraagt van ons, of het draagt ons eigenlijk op, om verantwoordelijkheid te nemen voor onze mentale toestand. In de klassieke Griekse filosofie was dat een behoorlijk algemeen gegeven, dat wij verantwoordelijk zijn voor onze mentale toestand. Tenzij we door een god of een geest worden bezeten, dan zijn we niet verantwoordelijk voor wat we doen. Maar in alle andere situaties zijn we wel verantwoordelijk voor onze mentale toestand, onze houding waar we ons in bevinden. Wederom gaat het dan niet over zaken als depressie of dementie. Dat zijn ook zaken waarvan de Stoïcijnen zeggen, oké, dat zijn lichamelijke ziektes die je ook dus niet binnen je controle hebt. Maar als je enigszins rationeel kan nadenken, dan ben je volledig verantwoordelijk voor je mentale toestand. Wat heeft dit nou te maken met accepteer alles en leg je nergens bij neer? De dingen die niet binnen onze controle liggen, dat die situatie zo is, dat moeten we accepteren. Het regent buiten, dat moet je accepteren. Je verliest je baan, dat moet je accepteren. Je wordt ziek, dat moet je accepteren. Iemand van je geliefde wordt ziek, dat moet je accepteren. Op een dag zul je sterven, dat moet je accepteren. Waarom moet je dat eigenlijk accepteren? Waarom zou je dat doen? Wat is de payoff? Nou, er is een hele praktische payoff en dat is als je het niet doet, als je dat niet accepteert, dan kan je niet adequaat reageren. In mijn training in de dojo komt dat ook vaak langs. Dan zegt mijn sensei, je wordt aangevallen. En op het moment dat je dat niet accepteert, dan kan je dus niet goed op die aanval reageren. En je ziet het vaak bij mensen, dan doen ze hun ogen dicht en hun tanden op elkaar en steken ze hun hoofd vooruit. Ja, en dan krijgen ze dus de volle laag als ze worden aangevallen. Dus het eerste wat je moet doen, heel praktisch, je moet gewoon accepteren dat dit de situatie is. Er staat iemand tegenover je die jou pijn wil doen. Dat moet je accepteren. De klassieke stoïcijnen die gaan nog een stapje verder. Ze zeggen van ja, dat praktische, dat is het belangrijkste, dat je goed kan reageren. Maar eigenlijk gaat het ook om een theoretisch gedeelte. Als je niet accepteert dat jij op een dag zal sterven, of als je niet accepteert dat je de ene dag rijk kan zijn en de andere dag arm kan zijn, dan laat je dus eigenlijk ook zien dat je geen verstand hebt van hoe het leven in elkaar zit. Dat je niet begrijpt hoe de natuur werkt, dat alles voortdurend in verandering is. En kan je dus ook niet op de juiste manier meedraaien in die natuur. Je kan je plek als mens binnen de natuurlijke orde niet goed innemen. Dus als je boos wordt omdat je ziek bent, of je bent jaloers omdat iemand anders een promotie krijgt en jij niet, geef je daarvan blijk dat je niet snapt hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Namelijk dat sommige mensen wel iets krijgen en jij niet. That's life. Of dat je een lichaam hebt dat vatbaar is voor ziektes en hoe goed je daar ook voor zorgt, je kunt altijd iets overkomen. Je kunt altijd ziek worden. Als je dus verdrietig of boos wordt dat je dat overkomt, dan geef je dus ook aan, ik snap niet hoe de natuur in elkaar zit of ik maak de keuze dat niet te willen snappen. Als je accepteert wat er op je pad komt, dan laat je dus zien dat je je niet laat verrassen door wat er gebeurt en dat je in control blijft. Niet van de situatie, maar van jezelf. Want de situatie is gewoon wat de situatie is. Seneca en Marcus Aurelius die schrijven daar ook af en toe over. Een wijze kan nooit verrast worden door wat er gebeurt. Omdat hij of zij gewoon al erop voorbereid is, weet en leeft in een staat van kennis dat dingen zullen gaan gebeuren. Iedereen wordt ziek, iedereen gaat dood, iedereen verliest mensen in zijn omgeving. There's no easy way out. Nu zijn er stoïcijnen die op basis van dat idee dat je op dat soort zaken geen controle kunt uitoefenen, denken dat je je er dan ook maar gewoon bij neer moet leggen. Maar daar zit echt een groot verschil. Stel je de volgende situaties eens voor. Je krijgt een onjuiste belastingaangifte. Stel je voor je had berekend je moet 1000 euro betalen, maar je krijgt een aangifte op je mat van 6000 euro. Dan moet je die situatie accepteren. Die envelop van 6000 euro, die ligt op je mat. Ga je je daarbij neerleggen? Nee, natuurlijk niet. Je zou wel gek zijn. Dat ga je toch niet doen? Ander voorbeeld. Stel je hebt een bacteriële infectie opgelopen. Dan moet je accepteren dat je een bacteriële infectie hebt. Ga je je daar dan bij neerleggen? Nee, natuurlijk niet. Je gaat antibiotica nemen. Nog een voorbeeld. Je arbeidscontract loopt af. Dat moet je accepteren. Leg je je daarbij neer? Nou ja, misschien wel. Als er niks aan valt te veranderen, dan zul je erbij neer moeten leggen. Maar nog steeds kan je zeggen, accepteer het en leg je er niet bij neer, want wat er gebeurt met dat arbeidscontract biedt misschien nieuwe mogelijkheden op het moment dat je de moed of de wijsheid hebt om daarna te kijken, om daarvoor open te staan. En let op, hè, dan gaat het hier niet om wat je dus vaak in de Silicon Valley stoïcijnen ziet van, hey, je arbeidscontract loopt af, dit is het prachtige moment om een start-up te gaan beginnen, gebruik de stoïcijnse filosofie om te gaan cashen. Nee, het is precies andersom. Je gaat cashen zodat je je stoïcijnse filosofie kan gaan beoefenen. Zodat je de verleidingen van geld, de onrust die ontstaat door dingen die overkomen, klanten die niet betalen bijvoorbeeld, door daar op de juiste manier mee om te gaan. Dus accepteer alles wat er gebeurt, maar leg je er niet per definitie bij neer. Daarbij moeten we ook nog een groot verschil maken tussen natuur en cultuur. Een aantal van de zaken die ons kunnen overkomen, dat zijn gewoon natuurlijke fenomenen. Ziekte, dood, nou, dat zijn wel de heftigste die je kan hebben, maar ook bepaalde natuurrampen. Of ze nou door een mens veroorzaakt zijn of niet, dat zijn natuurlijke fenomenen die zullen plaatsvinden en die je zult moeten accepteren. En, zeggen de stoïcijnen, die zijn niet goed of slecht van zichzelf. Ze zijn misschien nuttig of schadelijk voor ons, maar ze maken ons niet tot een slechter of een beter mens. Dat wordt een ander verhaal als we richting de cultuur of de moraal gaan. Want, zeggen de stoïcijnen, goed en kwaad, als morele begrippen, bestaan alleen maar op één plek en dat is in het keuzevermogen en het handelen van de mens. Een vulkaan die uitbarst, daarvan zou het gek zijn om te zeggen dat is een moreel kwaad. Deze vulkaan probeert mij moreel te schaden. Maar als je het hebt over het mensen, dan wordt het een heel ander verhaal. Iemand die jou probeert aan te randen of geweld probeert aan te doen, heeft een bepaalde keuze gemaakt. En die keuze is niet goed. Wij zouden zeggen, dat is een moreel slechte keuze. En dus de handeling die daaruit voortkomt, is ook moreel slecht. Dan accepteren we dat er iemand is die slecht probeert te doen, maar we leggen ons er niet bij neer. Het zou toch echt bizar zijn als we dat wel zouden doen? Bovendien, als we de klassieke Stoïcijnen lezen, die hebben het voortdurend over, ja, hoe ga je nou om met mensen die het slechte bij je doen? Dus Marcus Aurelius, die wat vreedzamer, wat vredelievender in het leven staat, die zegt dan, nou, ik moet proberen die persoon duidelijk te maken dat het slecht is wat hij of zij doet. En als ik dat niet kan, ja, dan moet ik het accepteren dat die persoon zich zo gedraagt. Maar een Seneca, die zal zeggen van, nou ja, iemand die het slechte doet en zo dus een gevaar vormt voor andere mensen, die moet gewoon gestraft worden. Of die moet gewoon buiten de samenleving worden gezet. Die moet geïsoleerd worden. Niet omdat wij die persoon zelf kwaad willen doen, maar, en hij denkt hier veel meer uit straf als opvoedende handeling, maar om die mens duidelijk te maken dat dit soort dingen niet door de beugel kunnen. We hoeven niet boos te zijn op die persoon, dat die slecht tegen ons is geweest. En we kunnen op basis van ons rationele denken, kunnen we gewoon op de juiste manier reageren op wat die persoon heeft gedaan. Dus dan accepteren we dat iemand ons probeerde te beroven, maar we leggen ons er niet bij neer. We zullen daar echt ook gewoon mee aan de slag moeten. Kortom, we accepteren alles wat er gebeurt. Je hebt geen andere keuze. En Marcus Aurelius zou zeggen, dat moet je zelfs doen. Want als je dat niet doet, dan word je een ziek element in de kosmos. Dan kan je niet goed meedraaien in die grotere natuur. Maar we moeten heel goed kijken naar waar we ons bij neer gaan leggen. En met welke intentie we dat wel of niet doen. Welk doel. Laten we Socrates als voorbeeld nemen. Dat is een geliefd voorbeeld van de Stoïcijnen. Die werd ter dood veroordeeld. Dat accepteerde hij. En hij legde zich er ook bij neer. Hij dronk vrijwillig de gifbeker. Waarom? Omdat zijn intentie was om aan zijn medeburgers te laten zien dat de dood iets is waar je niet bang voor hoeft te zijn. Dat er zaken zijn in het leven die belangrijker zijn dan het leven zelf. En voor hem was dat bijvoorbeeld de vrijheid en het vermogen om te kunnen filosoferen. Daar was hij bereid om voor te sterven. Accepteer alles en leg je nergens bij neer is dus een motto, of soms voor mij persoonlijk zelfs een mantra, waarmee ik mij scherp hou op wat er gebeurt. Ik accepteer sowieso wat er gebeurt. Maar wil ik me erbij neerleggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Dus er komt een stuk zelfonderzoek bij. En als ik dat dan wil, of die keuze maak, met welke intentie doe ik dat dan? Met welke achtergrond? Wat is het doel wat ik wil bereiken? Doe ik het gewoon lukraak, chaotisch, omdat ik er zin in heb? Of doe ik het omdat ik mijn leven op een bepaalde manier wil leiden en daar dus ook een bepaald programma in volg en als het ware mijn leven een filosofisch project maak? Dus de volgende keer dat jou iets overkomt, kun je voor jezelf deze triggervraag stellen. Ik accepteer dit, maar leg ik me erbij neer. Waarom, hoe en met welk doel? Dat was hem voor deze keer. Ik hoop dat je wat van waarde eruit hebt gehaald. Tot onderweg, tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer Stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering. Tot onderweg.